Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, de stof voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk, de versen 1 en 2. Handelingen 2, de versen 1 en 2. Daar spreekt het woord des Heeren aldus, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. Tot zover. Pinksterfeest. Feest van de kracht uit de hoogte. Daar wilden wij vanmorgen, zo de Heere wil, met elkaar op letten. En de Heere geven ook door zijn Heilige Geest dat die oude geschiedenis van de uitstorting, die gebeurtenis van de Heilige Geest, zo lang geleden. En de gebeurtenissen die ons daaromtrent vermeld worden, dat we gezegend mogen worden ook aan onze harten. De Heer Jezus is opgestaan van de dood en is ten hemel gevaren. Nu is de kroon op het werk, is ook het Pinksterfeest. Immers, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, die bij u zal blijven in der eeuwigheid. Wij weten dat in het Oude Testament wordt ook gesproken van de Heilige Geest. En David bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar dat oudtestamentisch werken van de Heilige Geest, dat zou je toch zo kunnen omschrijven. Die Heilige Geest die bezielt de schrijvers, de profeten, en hij werkt in de harten, maar zijn woonplaats in de gemeente, die moet hij nog innemen. En dat is gebeurd op het Pinksterfeest. Dat hij gekomen is in tekenen en in wonderen. Die dag van het Pinksterfeest is vol geworden. Zo staat er eigenlijk letterlijk Pinkster. Dat betekent, dat is afkomstig van het woord Pentecoste. Dat betekent 50ste. De 50ste dag na het Paasfeest. Het was voor Israël het feest van de oogst, het feest van de weken. Later bracht men bij de Joden het Pinksterfeest ook in verband met de wetgeving op de Sinaï, omdat dat ook op de 50ste dag gebeurde. Maar oorspronkelijk is dat eigenlijk toch niet. Oorspronkelijk was het Pinksterfeest het feest waar de eerste groene garven, nee, dat was bij 7 weken daarvoor, dat was daarvoor, maar het Pinksterfeest was het feest waarbij de broden aan de Heere werden gegeven. Het begin van de oogst werden de groene garven of aren aan de Heere tot een beweegoffer voorgesteld, maar bij het Pinksterfeest zou je zeggen, dan was het feest vol. Dan waren de dagen vol, de schuren waren vol, het koren en de tarwe, het was bereid. En dan werden de heren de broden voorgesteld om hem daarin te erkennen als de gever van alle goed. Dat Pinksterfeest, dat zou je dus ook kunnen noemen, kunnen vergelijken met wat wij noemen de dankdag. Er werd een bepaald seizoen afgesloten. De oogst werd voorgesteld. De Heere werd gedankt. Nou is wel zo dat Pinksterfeest van oud toch haar diepste betekenis heeft in de geestelijke oogst. Dat zondaren worden toegebracht tot de gemeente die zalig worden zal. En daarom zingen wij ook veruitziende boven de oogst hier van het land. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. En er is er in het woord zelf een innerlijke heenwijzing naar Gods grote werken, dat hij zal komen met zijn Heilige Geest om zondaren toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. Het is zo'n beetje, ja, het is nog niet het laatste feest was het loofhuttenfeest. Maar hier, voor deze bedeling, voor ons leven op aarde, was dat Pinksterfeest, dit vormt eigenlijk een sluitstuk. Dit Pinksterfeest loopt door tot de volleinding der eeuwen toe. Zodat de laatste van God uitverkorenen zal zijn toegebracht. Dan is het vol. Dan zijn de schuren vol. Dan is het koren gedorst. Dan is de laatste korrel bijeen vergaderd. Dan zijn ook ter goeder uur de schoven gedragen in Gods schuur. Pinksterfeest. Veel mensen zijn opgegaan, zoals gebruikelijk bij de feesten, naar Jeruzalem. Maar hier lezen we als de dag van het Pinksterfeest vol werd. Niet alleen van mensen, van geluiden, maar als de dag vol werd, dat het tijd is bij de Heere God, dat zijn plan en zijn besluit zal baren. Dat er iets zal gebeuren, iets geboren worden. Als die dag van het Pinksterfeest vol wordt, net als een druif die op het punt staat open te breken. Zo wordt de tijd naar het welbehagen van God volgemaakt. Je moet daarom denken, want wij kunnen allerlei factoren aanbrengen om een bepaalde gebeurtenis of een bepaald moment te verhaasten. En bij aardse aangelegenheden wil dat wel eens lukken. Je zegt, jongens, alles op alles zeggen, dat moet klaar. Dat moet gebeuren vandaag. Maar als het gaat om de hemelse dingen, kan de mens niemendal. Wie zal tot God zeggen, wat doet gij? En de Heere zegt, zult gij mij bevel geven van het werk van mijn handen? Nee. God laat zich niet commanderen. Maar wat even waar is, niemand is ook in staat om dat vol worden van de tijd, dat vol worden van de dag, dat rijpingsproces waar de Heer op een moment in gaat grijpen om dat tegen te houden. Dat kan ook niet. Dat is daarom ook een troost. Alles heeft een bestemde tijd. En God heeft de tijd bestemd van geboorte en sterven. Maar ook van wedergeboorte. En van goddelijke troost en bemoediging. Dat heeft de Heer allemaal in zijn eigen hand. Die woorden staan hier zo geschreven, dat wij het gevoel krijgen, ja, er kan nou niemand iets aan doen. De tijd van het Pinksterfeest wordt vol. Maar, al is het dan naar de kalender, Pinksterfeest, boven dat alles groeit en komt het ogenblik, dat de Heere God zelf doen zal wat hem behaagt. Leer daaruit onze machteloosheid, onze krachteloosheid, maar aan de andere kant dat onvoorwaardelijke van God werk. Hij heeft gezegd, blijf gij te Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Ik zend de belofte van mijn vader op u. Kan niemand tegenhouden. Gelukkig maar. Gelukkig maar, anders werden de dagen nooit vol. Dan kwam er nooit een moment van Gods welbehagen. Dan was er ook geen vindenstijd, waarin de zondaren met ootmoed meken tot hem komen. Dan bleef dat karakteristieke van ons leven altijd bij ons. De ledigheid, de onvervulbaarheid. Want het oog wordt niet verzadigd met zien. En het oor wordt niet vol van horen. Altijd is daar in dat proces de ervaring van het tekort. Het zinloze. En ga zomaar door. Maar nu speelt zich daarboven en toch daarin nog een andere werkelijkheid af. En voor het geloof is dat de werkelijkheid. God gaat dwars door dat zinloze, dat ledige dat bij ons is, gaat de Heere God toch door. Zijn tijden worden ook vol. En als de tijd vol is en hij wil zijn zegen schenken, dan komt de zegen. De dag van het Pinksterfeest wordt vervuld. Zoals ook de dag van het Loofhuttefeest vervuld zal worden. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Hij komt Christus, het kan lang duren. Er kan een verlangen zijn dat de Heere komen zal en niet achterblijven. Dat hij spoedig zal komen om een einde te maken aan alle verderf en aan alles waardoor het mensenleven als in een barensnood kan zijn met alle kwetselen. En dan kan de Satan de twijfel in het hart brengen. En de spotters zeggen, waar blijft nu de dag van zijn toekomst? Alle dingen blijven gelijk van het begin van de schepping af. En dat er een benauwdheid in het hart komt. Wanneer zal hij dan echt komen? En dat zijn teken gezien zal worden in de lucht. En hij komt op de wolken van de hemel. En dan toch, het is alleen de Heilige Geest die het geloof werkt en versterkt door het woord. De tijd wordt toch vol. Al denken wij misschien en al lijkt het alsof de Heere alles zomaar laat gaan. Maar het is niet zo, want hij zal verwisselijk komen en niet achterblijven. Zo wordt de raad van God vervuld. En de raad des Heeren bestaat tot in eeuwigheid. Wanneer wij nou in moeite en in tegenheden verkeren, uitwendig of innerlijk geplaagd en benauwd zijn, bedenk dan dit, dat daarboven in de hemel is ook een klok. Daar is ook een plan en die wijzers draaien ook door. Hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven op zijn tijd en op zijn wijze. Op deze Pinksterdag, het feest wordt vol, de dag wordt vol, waren zij allen eendrachtig bijeen. Ja, dat is mooi. Eendracht maakt macht, zeggen de mensen. Maar eendracht en eendrachtige mensen kunnen toch de hemel niet openen. Dat kunnen ze niet. Ze kunnen niet zeggen, nou, blijven we knielen totdat het gebeurt. Nee, ik zei reeds, dat is het overrompelende, het grote, het goddelijke, wat de mensen ook doen of niet doen. God gaat zijn eigen weg. Toch heeft de Heere God door de Heer Jezus Christus een volk reeds bijeen vergaderd. Hier, zij waren alle eendrachtig mee eens. Waarschijnlijk niet alleen de discipelen, maar wel zo'n 120 mensen die meerdere malen genoemd worden en volgens sommigen nog meer. En zijn er waarschijnlijk ook kinderen, jongens en meisjes bij geweest in deze vroege dienst. Ze zijn eendrachtig bijeen in gebed. In dankzegging voor de Heere. Ook in verwachting. In verwachting op de vervulling van de belofte. Ja, ik weet wel, zij kunnen het niet verhaasten. Ze kunnen de tijd ook niet bekorten. Maar wat is het groot? Dat de Heere God zelf door zijn Heilige Geest toch een verwachtende gemeente bijeenbracht. De vrucht van Christus werk. Hij heeft toch reeds op hen geblazen en gezegd, ontvang de Heilige Geest. Ze zijn niet zonder de Heilige Geest. Geheel niet. Maar die uitstorting van de Heilige Geest. Dat vervuld worden met de Heilige Geest. Dat door de Heilige Geest door alle grenzen heen gaan. Naar buiten om te verkondigen. De ene naam die onder de hemel gegeven is. Zover is het nog niet. Maar het is wel groot dat ze alle eendrachtig bijeen waren. Dat is een wonder. Dat kom je niet zoveel tegen. Ruzie, tweedracht, twist. In de kerk, ja, in de kerk. Wat droevig. Ja, toch is het zo. Allerwege kom je de spanning tegen. Nou zou ook dat Gods eeuwige raad nooit kunnen vernietigen. Die gaat toch door. Maar het is wel een zaak om jaloers op te zijn. Eendrachtig bijeen. Ze zitten niet te vitten over bepaalde kwesties. Er zijn geen strijdpunten zozeer aan de orde. Ze zijn één van hart en één van zin. Dan moet je niet zo'n kleurloze vergadering bijdenken waarin ieder precies hetzelfde is. En ieder precies hetzelfde denkt, natuurlijk niet. Er is geen mens hetzelfde. De een heeft zijn karakter en de ander zo. Ieder heeft zijn eigen gaven. We hebben allemaal onze eigenaardigheden. Nee, dat moet je niet opheffen. Het is niet een soort parade, weet je wel, van een legerkorps. Dat je zegt, oh, het is wel mooi om te zien natuurlijk. Allemaal gelijk hetzelfde been vooruit. Allemaal onder hetzelfde bevel doen ze iets. Zo moet je de gemeente van de Heere niet voorstellen. De gemeente des Heere is een gemeente van allerlei mensen. Allerlei geaardheden. De een spreekt op een andere wijze, soms dan de ander. Waarin bestaat dan die eendracht? Die eendracht bestaat in de Heer Jezus Christus. Zij hebben aan hem en aan zijn schatten en gaven deel. Dat is punt 1 bij de gemeenschap der heiligen. Hebben we in het gehoord? Dat is dat ze allemaal als verwacht verwachtende, het allemaal van hem verwachtende, bijeen zijn. Ik heb gezegd, je zou het zo kunnen zien, er staat een grote tafel en er zitten allemaal aan die tafel. Soms zijn ze allemaal stil, als er één bidt, dan zitten ze met elkaar te praten. De een heeft het over dit en de ander weer over een andere gebeurtenis uit het leven van de Heer Jezus Christus, uit de wonderen die hij gedaan heeft. Misschien zou het ons wel een beetje druk voorgekomen hebben naar onze gewoonte. Dat je zegt, wat een geroezemoes is hier. En toch, hun eendracht bestaat daarin dat ze allemaal om die ene tafel zitten. Die ene tafel waarvan ze verwachten dat God uit de hemelen zal vullen. Dat God hem zou aanrichten, een reine maaltijd, vol vet, vol merk. Je hoeft niet altijd precies gelijk te denken, gelijk te zeggen. Als die ene naam die onder de hemel gegeven is, waarachtig mijn hoop, mijn verwachting is. Mijn leven, mijn burg, mijn toeverlaat in leven en sterven. Dat ik als een arme in mijzelf, met al die andere armen, mag zitten aan de tafel die hij beloofd heeft te zullen vullen, te zullen aanrichten. Dan krijg je ook niet zo gauw ruzie. Want je bent allemaal even rijk en je bent allemaal even arm. Je bent allemaal even rijk doordat je er mag binnenkomen. En je bent allemaal even arm omdat jij de tafel niet kan vullen. En jij de maaltijd niet kunt bereiden. Maar dat je alles afwacht van hem. Die sprak, ik laat u geen weten. Dat is een gezegende eendracht. Die is meer waard. Je hebt natuurlijk allerlei vormen van eendracht. En dat kom je buiten de kerk ook tegen. Dat je verbaasd staat hoe verenigingen het jaren, tientallen jaren uithouden. Op alle terreinen van het leven. He? En dat er een teamgeest is en dat de mensen met elkaar optrekken en zo, en gezamenlijk een kunst beoefenen, of weet ik wat. Dat is natuurlijk wel mooi. Dat is nog wel prijzenswaardig. Maar ja, dat valt ergens op een bepaald moment uit elkaar. Uit elkaar. Maar dit valt nooit uit elkaar, al zouden ze wel een ruzie krijgen. En dan komt er tussen Barnabas en Paulus een verwijdering. Dit valt nooit uit elkaar. Want er is een band die verder reikt dan ons gevoel van saamhorigheid, onze gezelligheid enzovoort. Eendrachtig bijeen. Allemaal verwachtende zijn komst, vervulling van zijn belofte. Waarom doen die mensen niet vast iets? Ja, dan kunt u het zeggen. Een hoop mensen dweepen zo ontzettend met iets te doen. Je moet iets stellen. Je moet beginnen. Ergens aan. Nou, ik zou ook zeggen, in natuurlijke leven, dan moet je niet te lang zeuren. Dan moet je zeggen, ja, nou ja, ja of nee. Maar het gaat hier om iets heel bijzonders. Gij zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria en het hele omliggende land.
Kun je wel zeggen,
ja, maar dat doen wij wel, hoor. Dat doen wij wel. Maar hoe moet dat? Hoe moet je dat doen?
Je kunt natuurlijk wel eens gaan praten ergens over, maar dat is nog niet hetzelfde als door de Heilige Geest gedreven zijn.
Zijn ze op een vergadering van jongens en meisjes, meest studerende, die veel deden aan evangelisatie. Goed, heb ik hier tegen. Maar ze keek een beetje vreemd toen ik zei, toch moet je er wel rekening mee houden dat het alleen God de Heilige Geest is die het doet en doen kan. Want alles wat wij ondernemen loopt op niets uit. Op niets. Dan wordt het een ijver zonder verstand. Dan wordt het, ja, een begeleidend verschijnsel. Dat hoort nou eenmaal bij de christelijke mensen. Maar het komt niet uit de bron van het leven. En Hij is de bron. Bij U, Heere, is de levensbron. Nou, als mensen dan al zo nijdig kunnen worden, dan is er nog weinig contact met de levensbron. Dan is ook nog weinig bewustheid in het hart. Dat wij toch hinken en zinken. Ieder ogenblik gereed zijn. Ze zijn alle eendrachtig bijeen. Toch gezeten. Toch groot. En wij mogen daaruit tevens concluderen. Dat hoewel Gods raad bestaat. Het er nou heus zo best niet uitziet hoor. Op het ogenblik. In het algemeen genomen. Dat de een de ander amper gedacht zegt. En als er iemand is die in een andere kerk zit, of wat ook, dat de bitterheid en de vijandschap zo groot kan zijn, en ook in eenzelfde gemeenschap vaak, waar de een de ander probeert beentje te lichten, eruit te werken, en waar zo weinig is van de betekenis van Hem. En dan gaan wij alles betekenen. Dan zijn wij de kerkvorsten. Dan zijn wij de mensen die moeten zorgen dat de zaak helder en zuiver blijft. Dan zijn wij aan het hakken en aan het kappen, aan het rechten en aan het noem maar op. Maar als nou de mensen eendrachtig bijeen mogen zijn, niet als zulke baten en kerkvorsten, maar als het gras dat wacht op de dauw van de hemel. En als de bloemetjes die groeien door het licht van die ene zon. En onder het devies, wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? En wat roemt ge? Alsof ze het niet ontvangen had. Het is toch alles gegeven goed. De Heer heeft het toch gegeven. Wat zouden wij dan zulk een hoge toon voeren? Nee, dan kunnen wij hierop leren, uitleren dat, ik weet, het Pinksterfeest is vervuld en zo zal de Heer doorgaan met vervullen. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Dat is de troost. Boven alles, dat zijn belofte heerlijk wordt vervuld. Maar dat je nou in zo'n geestelijke tijd leeft, in die zin of een tijd waarin de vrucht en de kracht van het werk van de Heilige Geest zo naar voren komt, om alle dingen schaden en drek te achten, om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Nou, dat kun je niet zeggen. Ik hou niet van dat gejammer altijd maar door, omdat het meestal vloeit uit het verbroken verbond der werken. Meestal is het als achtergrond, we moeten nog meer doen en we doen al zoveel. We doen al zoveel. Valkerij. We moeten nog meer doen. Maar nee, ik bedoel het nou in de werkelijkheid, in de ervaring. Alle reden om te zuchten, kom, schepper, geest, bezoek uw kerk. Kom, o noordenwind, en gij zuidenwind, doorwaai uw hof, opdat de specerijen mogen uitbloeien.
Gezegen, eendrachtig bijeen. God, de Heilige Geest, vindt zo dadelijk als hij neerdaalt, niet een synode die aan het vechten is, niet een of ander kerkelijk proces, maar hij vindt daar mensen die aan de tafel wachten of hij de spijze wil geven, de kracht van omhoog die hij beloofd heeft. Ken je iets van de verwachting? De verwachting, de stille verwachting. Je hebt het niet verdiend. Dat de Heer zijn belofte vervult, dat wij niet verdiend. Maar dat er toch is de verwachting. Omdat hij het beloofd heeft. En omdat hij alle macht heeft om zijn belofte te vervullen. En dat hij onze mond en onze tong kan vervullen met zijn lof. En het hart met heilbespiegelingen om het schoonste lied van een koning te zingen. Laat je dan door de duivel niet wijsmaken dat het nooit komt, want het komt wel. Laat je niet wijsmaken dat dat niet meer kan, want het kan wel. Zijn geest is uitgestort op alle vlees. Uw ouders, jongelingen, die dochters, dienstknechten, dienstmaagden. Ze zullen dromen, gezichten zien. Profiteren. De Heere stort een milde regen neer op zijn bezwijkend erfenis. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid. Daar heb je dat wonderlijke. En er geschiedde. Maar ja, dit is een geschiedenis. Het Pinksterfeest, dat gaat toch wel door, weet je wel. En het Paasfeest en Hemelvaartsdag en al die dingen meer, hè. Dat gaat allemaal gewoon door. Bij de mensen. Maar dat zou je nog geen geschiedenis kunnen noemen eigenlijk. Dat ligt zo allemaal gepland. En per kalender ligt dat zo'n beetje vast. Zo Pasen, Pinksteren, noem maar op. En dat gaat zomaar door. Wij kunnen er eigenlijk niets aan toevoegen. Wil je dat eens onthouden? Wij kunnen aan een feest een kippenboutje toevoegen, of een konijntje, weet je wel, of een glaasje, of wat dan ook. Maar wij kunnen er eigenlijk niets aan toevoegen. Let wel, geliefde gemeente, dat is nou juist het wonder van elk christelijk feest. Elk bijbelfeest, dat staat in het teken dat God ons was. Toevoeg. Dat God ons wat toevoegt. Dat hij zijn kind, zijn zoon, zendt in de gelijkheid van het zondige vlees. Dat hij zijn zoon geeft tot een rantsoen voor velen. Dat hij moet opstaan uit de dood, dat hij hem brengt aan zijn rechterhand. Dat hij zijn geest uitzendt. Mensen die, zo noemen ze dat, die bouwen een feestje. Wat eten en wat drinken. Zorg jij voor dit, ik zorg voor dat. Hier hoeft nergens voor gezorgd te worden. Hier blijft de tafel wat dat betreft leeg staan. Nou ja, zo heb je ook een geschiedenis van mensen. Een geschiedenis waarbij we plannetjes maken, bepaalde dingetjes uitvoeren enzovoort. En we hebben een kalender met christelijke dagen erop en al die dingen meer. Maar nou opeens komt er een stukje geschiedenis zo van God zelf. Van die hemelse geschiedenis die toch op aarde verwezenlijkt wordt. Kijk, je hoeft eigenlijk niet in je zakagenda te schrijven bijvoorbeeld er geschiedde, ik heb vandaag dit gegeten of ik heb dat gegeten. Nou ja, zeker. Wat is dat voor bijzonder? Wat is dat voor bijzonder? Dat gaat altijd maar door. Eten, drinken, slapen, werken. Maar nou, er gaat iets geschieden, er geschiet iets, er gebeurt iets, er wordt iets geboren. Dat konden wij in onze geschiedenis nooit bereiken. Dat konden we nooit bouwen. Dat konden we niet maken. Ook niet al waren we dan eendrachtig bijeen in eenzelfde verwachting rond ene tafel gezet, toch, dat konden we niet maken. Dat kan God alleen maar maken en geven en geboren laten worden. En dat doet God ook. Dat doet God ook. Hoe groot is het dat God zijn geschiedenis schrijft? Dwars door de vaderlandse geschiedenis, de kerkgeschiedenis en ook door mijn, uw persoonlijke geschiedenis heen. Want als we het van onze eigen geschiedenis moeten hebben, dan gaan wij in onze eigen geschiedenis ten onder aan hoogmoed, waan of aan allerlei zinloze dingen. Dat is onze geschiedenis. Een gekleurde geschiedenis. Een geschiedenis waar je niet van op aan kan. Maar ten slotte van geld, het is allemaal geschreven in het stof. De geschiedenis die wij gemaakt hebben is de geschiedenis van bloed en tranen. Maar nou komt God en er geschieden. Gelukkig. De allerhoogste maakt. Hij komt op zijn tijd om de hemel te scheuren. Hij komt om zondaren te trekken tot zijn wonderbaar licht. Hij komt om zijn lieve zoon te openbaren in de harten van zondaren, dat ze hem mogen kennen door het allerheiligst geloof. En geschieden. Gelukkig. Vinden tijd lees je van in de Bijbel. Je leest van zieke dagen komen, spreekt de Heer. Dat de oren der doven zullen horen, de oren der blinden zullen zien. En dat die in de duisternis wonen een groot licht ontwaren. Kom. Het komt, wij wachten ook altijd. Ik. Blijf de Heere verwachten. Ja, doe je dat nou altijd zo bewust? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik niet te zeggen dat wij zullen bewuste wachters zijn. We zitten meer te wachten op de dood en op de een of andere ziekte dan op de Heere. In de praktijk van het leven. Wat kan mij allemaal overkomen? En hoe kan ik het een en ander voorkomen? Maar er is een wachten aan Christus, op Christus, dat hij alles in orde zal willen maken. Het geschieden dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in Abraham's schoot. Het geschieden in dat Pinksterboek, Rut, ook een Pinksterboek. Dat werd ook op Pinksteren gelezen bij de Joden. Van de oog, de blinde heiden, van God gescheiden, gaat zijn heil erkennen. Breid uw vleugelen over mij uit. Het geschieden. Dat er haastelijk uit de hemel een geluid kwam. haastig. Dat betekent, het viel. Het viel er zomaar uit. Het kwam zoals plotseling. Plotseling iets gebeurd. Iets waar een dynamiek, een energie, een goddelijke energie achter zit. Iets van in de zin, ja, als het dan ook tijd is, dan komt het. Onmiddellijk. Onmiddellijk. Haastig. Dan gaat het in fracties van seconden. Het is er. Zonder meer. Er is iets in van de kracht van de schepping. Er zij licht. En er was licht. God zelf staat erachter. God zelf. God heeft haast. Op hetzelfde moment dat Christus zijn gebeden uitstrekt op de allergrootste hoogte en diepte. Als die voor God staande hoge priester. En den Vader aanspreekt dat het nu tijd is. Dan is ook, met eerlijk gesproken, geen hemel en geen aarde, geen engel goed of kwaad. Geen reus op aarde. Niemand is nog bij machten om daar enige vertraging in aan te brengen. Haastig, dan komt het ook. Als de Heere zegt, nu is het genoeg, dan is het ook genoeg. Als de Heere zegt, ik red je, dan redt hij ook. En als de Heere zegt, ik neem je tot mij, dan doet hij het ook, al ben je zo gezond als een vis. Dan gebeurt er wel wat ergens van binnen. Haast. God heeft haast als het gaat om de volvoering van zijn besluit. Niet dat hij de momenten zelf verkort of verlengt. De tijdstip van de gebeurtenis. Maar als de tijdstip gekomen is, dan heeft God de allergrootste haast om het te openbaren, om het te verwerkelijken. Als de Heere God opstaat, nou dan moet je niet bang wezen dat de Heere nog weer gaat zitten om nog een poosje te wachten. Dan zal hij gewis komen. Hij blijft niet achter. We zien de haastig uit de hemel een geluid. Uit de hemel. Ja, uit de hemel. Uit de hemel komen wel meer geluiden, hè? Je leest bij de profeten ook en in de openbaring lees je van die geluiden van zingen en van waterstromen en van donderslagen en weet ik allemaal. Hemels geluid. Ja, je moet erop letten hoor. Een hemels geluid. Een geluid uit de hemel. Dat wil eigenlijk zeggen. Donkerom. Een mens kan heel wat klaarmaken. Een mens kan heel wat geluid voortbrengen. Maar het is vaak. Of ik zou haar zeggen. Het is altijd. Maar een geluid. Uit de aarde. Je hoort wat geluiden. Je leest van wat geluiden. Op alle fronten. Geluiden. Oorlogsgeluiden. Ruziegeluiden. Altijd weer. In de krant. Op de radio. Overal geluiden. En dan moet je soms met elkaar bezig horen, de mensen. Van hetzelfde huis zelf. Jij zit er voor jou niks, ook voor jou niks. En jij moet dit kletsen. Vals getuigenis. Wat een geluid is. Dat de Heer nog niet doof geworden is van al die geluiden die er op aarde gemaakt worden. Vaak van die onzalige, onhebbelijke geluiden.
Ja, wij kunnen het toch niet goed tegen als een kind op een brullen zet, weet je wel. Maar ergens is dat nog niet zo erg. Dat is nog een natuurlijk geluid, zou je zeggen. Alles niet zo aangenaam, maar het is natuurlijk. Maar die geluiden van ons, grote mensen, die zijn vaak zo afschuwelijk. Zo vals, zo naar, vooral in de kerk. Wat een geluid. Zingen doen we ook niet zo best. En spelen. Wat een geluiden toch allemaal. Dan staat hier, er geschiedde haastig uit de hemel een geluid. Daar moeten wij het van hebben. Van het geluid uit de hemel. Eerlijk mensen, daar mogen we het ook van hebben. Van het geluid uit de hemel. Op aarde is er herrie en leven genoeg en we hebben al zelf al herrie genoeg aan ons eind. En als de Heer je nu een klein beetje je verstand geeft, wij spreken, dan zit je nog heel de dag met de knop wagenwijd open, dat je ook nog vergaat van de herrie op je hoofd en om je hoofd. Dat gebeurt ook nog. Nee, met ons geluid gaan wij ten onder. En met ons geluid kunnen wij God niet behagen. Maar dan staat hier, citerend, dit geluid komt uit de hemel, waar de Heere woont. Maar hij omringt van zijn vele duizendmaal duizend heilige engelen op zijn troon gezeten is. Maar zij roepen heilig, heilig, heilig is de Heere, waar wij zo dood voor geworden zijn, want wij kunnen niet meer horen. Wij zijn te ver weg, de afstand is veel te groot, wij horen niet meer zingen. Uit die hemel der hemelen komt het geluid naar beneden. Is dat geluid dan de Heilige Geest? Nee, de Heilige Geest kunnen wij niet zien. De Heilige Geest kunnen wij niet tasten. Maar hij kan wel in zijn tekenen openbaar worden. In zijn begeleidende tekenen die de Heer hier geeft om de personen het werk van de Heilige Geest aan te duiden. Dat de Heilige Geest een geest is die geluid maakt, die getuigenis geeft. Die Christus Jezus verheerlijkt, hem aanprijst als de beminnelijke vorst. Geluid, dat wil zeggen dat hij tussen al die verwarrende geluiden ook dit geluid kan laten horen. Mannenbroeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? En dat hij die harde en verstokte zondaren, maar ook die godvruchtige mannen die over heel de wereld vandaan samen in Jeruzalem gekomen zijn om feest te vieren, dat hij ze in beweging kan zetten. En dat hij ze kan doen roepen. O mannen, broeders, wij hebben onze eigen zaligmaker uit ons midden weggedaan. Geluid. Dat zijn goede geluiden. Ja, je moet die eigen geluiden geen waarde hechten, maar die komen van de Heilige Geest. En al zijn ze besmeurd door ons slik en slijt, het zijn toch de geluiden waarvan je nooit meer zou kunnen denken dat ze in een mensenhart zouden opkomen. Want ze kunnen niet in een mensenhart opkomen. Maar de Heilige Geest, die hier onder het teken van het geluid als van een geweldige gedreven wind. Het is geen geweldige gedreven wind, maar het is het geluid als van een geweldige gedreven wind. Die Heilige Geest, die kan het zo maken dat hij die zware stenen als veertjes voor zich heen blaast. Naar het kruis van Golgotha, naar de voeten van de Heer Jezus Christus. Om voor hem te leren vragen, wat wilt gij dat ik doen zal, Heere? Of ook, gedenk mij als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Of, Heere Jezus, gij zoon David, soms, Herr Meiner, Het geluid van een wel geweldige gedreven wind. De wind die niet denkt. De schepping zonder wind is niet denkbaar. De wind met zijn zuiverende werking. We denken nu niet aan een grote orkaan die alles kapot maakt, zoals je nu al eens hebt. Maar we denken aan de wind des daags in het paradijs. We denken aan de wind zoals Elia de Heere hoorde in het zuizen van een zachte stilte. Maar dat zuizen was het zuizen van de wind. De wind, er wordt één woord gebruikt in de Bijbel voor geest, ziel en adem. Er wordt één oorspronkelijk woord voor gebruikt. Die wind die je niet kunt grijpen, die je niet kunt sturen, die je niet kunt laten opstaan en die je ook niet kunt gaan laten liggen. Alleen door het duivelse vernuft van de mensen, kinderen, kunnen er stormen ontstaan bij grote branden. Maar in principe, en in dat beeld hier past zulks nog niet. Het gaat hier over die wind die de Heere uitzendt, die lentewind langs dorre hagen, maar ook een wind die ten eenenmale gemist kan worden. Onder dat beeld, onder dat teken wordt de Heilige Geest hier getekend. Het is een geweldige, gedreven wind. Dat wil zeggen, er zit een spirit in. De geest is erin, zou je zeggen. De wind blaast aan alle zijden. Aan alle zijden en aan rond der aarde. Blaast deze wind naar een bepaald middelpunt. Die wind kan blazen uit het noorden en het oosten en het westen en het zuiden. Wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? Want het werk van de geest is toch als de wind die blaast waarheen hij wil. Hoort zijn geluid en je weet niet van waar hij gaat of komt. Zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. In die stilte komt leven alleen door de Heilige Geest, een gedreven wind. Je kunt een hele mooie muziekinstrument, een trompet hebben liggen of een blokfluit, kinderen, dat begrijpen jullie wel. Dat kan. En je kan, als je dat instrument in je hand hebt, kun je zeggen, ja, dat is een goed instrument. Maar toch is het dood. Toch is het dood. Er komt geen geluid uit. Voor dat geluid is nodig de adem, de lucht, de geest. Je kunt er ook een fietspomp op zetten. Maar dan is het nog niks. Je kunt er ook, weet ik wat, voor knieën op laten blazen. Maar dan klopt er niks van, het is vals. De duivel maakt ook wind en orkaankracht. En die probeert die in te blazen in de mensenkinderen. Zodat ze God lasteren en vloeken en elkaar. Ja, dan komt er wel geluid uit. Maar nou het zuivere geluid. Het gode behagelijke geluid. Wie zal dat in de gemeente inbrengen? Wie kan dat tevoorschijn toveren? Niemand. Dat kan u alleen maar de Heilige Geest. Hij kan die fluit, die trompet, die toch niets kan uit zichzelf, kan hij aan de lippen zetten en daarop blazen. Hij kan de toetsen indrukken. Hij kan de schoonste muziek tevoorschijn brengen. Dat kan hij. Zo is de Heilige Geest degene die de zondaren leven doet. Die ze begeestert. Die hun de ogen ontslaat. Die ze verblijft en bedroefd maakt. Die ze doet bedelen om zijn genade. En hem doet danken voor zijn ontferming. Dat doet alleen de Geest. Nog nooit kon er één geluid, één gebed uit een Adamskind opstijgen. Een schietgebedje, een rozenkransje, verder brengen we het niet. Maar het is allemaal voor God niet goed bevonden. Nu komt de Heilige Geest, kracht uit der hoogte. Ja, de dorre doodsbeenderen kunnen vlees hebben en spieren. En noem maar op en zenuwen. Maar er is geen geest in hen. Kom, o geest, van de vier hoeken van het aardrijk en blaast in deze gedoden, deze lijken, zien. Dat is hier de inhoud in kort van dat wonderbare teken van de wind, van de adem, van het blazen, van het krachtige, zodat het hele huis van dat geluid vervuld wordt. Ja, dat het huis te klein zou worden, te klein zou blijken te zijn, om tegen die krachtige wind bestand te blijven. De deur moet open. O, wat voortreffelijk, tot jaloersheid verwekken is dit gebeuren daar in die zaal. Ik weet wel, het is wel zo gezegd, zoals een stroom zich uit zijn bron op de bergen woest en groot en machtig naar beneden stort, zo blijft het niet. Straks hier het kanaal of de rivierdegging waar de stroom traag doorheen gaat, schurend langs de boorden. Maar toch, voelt ge ook niet in uw hartige liefde dat uitzien en dat verlangen naar het geluid van de geweldige gedreven wind, naar het afmogen zien van dit sterfelijke, dit tijdelijke, dit materiële waar we zo vol van zitten. Al die dingen van hier en nu, om in het midden van al die sterfelijke dingen van harte te mogen verblijd worden. En dat die goede God, dat die Heilige Geest onnietige, in onszelf dode fluiten en trompetten, dat hij ze is wilde nemen om daar God los op te blazen. Dat is toch de verwachting van de kerk. Om van ganser harte verblijd hem te roemen die alleen blijdschap geeft. Nou, dat belooft wat. Kracht uit de hoogte. Dat belooft een groot feest te worden. Een feest waarin de tafel rijkelijk zal zijn voorzien van gerechtigheid, waarheid, maar ook genade en barmhartigheid in Christus Jezus. Dat belooft een groot feest te worden. Wat moeten wij dan doen? Wij doen, laten wij voorzichtig zijn. Wij hebben niets te zeggen. De wind blaast waarheen hij wil. Soms is de enkeling, de gemeente, jarenlang in een duistere stilte gehuld. En dat op andere plaatsen de lof des Heren weer klinkt. En dan opeens, dan komt daar weer dat blazen van de Heilige Geest in het midden der gemeente of in het hart van de enkeling. Zodat ze goed moet worden en zijn naam de ere geven. Amen.